Hi, leuk dat je luistert naar Pedagogiek in de Kinderopvang, de podcast van het Expertisecentrum Kinderopvang, waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips, zodat jij als pedagogisch professional een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en in deze aflevering gaan we het hebben over kwaliteit in de kinderopvang over de jaren heen en waarom je kwaliteit van kinderopvang niet kan zien zonder context. En dat ga ik vandaag bespreken met Jochen de Vliegeren, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent en promotor woordvoerder van de eerste Vlaamse leerstoel kinderopvang. Nou Jochen, dan ben je natuurlijk wel echt, zit je helemaal in het vak.
Ja, of toch tenminste doen alsof.
Dat kan ook. Dat gaan we denk ik nu ontdekken. Wat ik in eerste instantie aan jou zou willen vragen is, waarom is het zo belangrijk om die historie van de kinderopvang niet te vergeten?
Ja, we hebben in tegenstelling tot in Nederland nog een professor rondlopen historische en wijsherige pedagogiek. En het historisch bekijken van de kinderopvang, maar ook andere sociale evoluties, leert ons nog heel veel over hoe we eigenlijk vandaag kijken naar de kinderopvang. Om maar een voorbeeld te geven, de indelingen leeftijdsgroepen die we vandaag nog heel vaak kennen met baby's, een tussenfase bijvoorbeeld in Vlaanderen, dus 0 tot 18 maanden, dan 0 tot 12 maanden, sorry, dan 12 tot 18 en dan 18 tot 3 jaar, die is eigenlijk historisch gegroeid. Ja, wij denken vandaag in Vlaanderen bijvoorbeeld dat die er is omwille van de ontwikkeling van kinderen, maar die is er initieel gekomen omdat baby's een bijzonder hoog besmettingsgevaar creëerden ten opzichte van de andere kinderen. Dus vanuit een zeer erg denken naar hygiëne, is die leeftijdsindeling er gekomen. Ontwikkelingspsychologen hebben daar dan in de tijd een andere laag over gelegd naar de ontwikkeling van kinderen. Maar die komt eigenlijk historisch vanuit een zeer hygiënisch denken.
Grappig, dus eigenlijk iets wat vroeger is ontstaan, waarvan we misschien, als we er kritisch naar zouden kijken, ja, klopt dat nog wel in de huidige tijdsgeest?
Ja, zeker, omdat eigenlijk heel veel onderzoek twee dingen aantoont. Dat verticale groepen, waar die kinderen niet gescheiden zijn, dat die leren van elkaar, maar ook wel dat die baby's een bijzondere zorg en aandacht nodig hebben, maar die helemaal niets met hygiëne te maken heeft.
Ja, en dat is dus echt iets wat uit die historie komt.
Ja, maar ook de doelstelling van de kinderopvang bijvoorbeeld, die is er heel erg economisch gestuurd. En de kinderopvang zorgt ervoor dat ouders, vooral moeders, jonge moeders kunnen gaan werken, wat voorheen niet het geval was, want wij vonden als samenleving dat moeders de verantwoordelijkheid moesten dragen om voor kinderen te zorgen, terwijl vader uit werken was. En die economische functie is historisch gegroeid, maar staat vandaag voor op de agenda van de kinderopvang. Dus ook daar zien we historische ontwikkelingen die ons wel heel veel leren over hoe we vandaag eigenlijk kijken naar kinderopvang.
Ja, en voordat de kinderopvang die economische functie meer kreeg, hoe is kinderopvang ooit ontstaan?
Ja, kinderopvang is ontstaan als een noodzakelijk kwaad. Een noodzakelijk kwaad in die zin dat de burgerij, die zag dat de moeders van in een arbeidersgezin, die gingen uit werken, want die moesten brood op de plank brengen. Hè. Dat was heel veel armoede. Dus we spreken nu over de jaren 1900 bijvoorbeeld. En dat was not done. Ja, want moeders die waren verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen. Je had de pater familias die ook vanuit een katholiek-christelijke geïnspireerde hoek heel erg naar voren werd geschoven. Maar de burgerij die zag dus dat die moeders wel uit werken gingen en die zagen die kinderen als toekomstig kapitaal, waarbij men ervan uitging dat die kinderen heel slecht werden opgevoed door die arbeidersklasse. En de burgerij heeft toen beslist, wij zullen kinderopvang oprichten, maar ook zuigelingen, raadplegingen, melkkeukens en zo verder, om die arme kindjes van de arbeidersklasse te redden van de situatie waarin ze zaten. Zo is eigenlijk de kinderopvang ontstaan als een beschavingsoffensief ten opzichte van de arbeidersklasse. En dat heeft gemaakt dat bijvoorbeeld de vrouw van meneer dokter of van meneer de notaris instond voor de kinderopvang. En dat heeft heel lang geduurd. Hè. We hebben heel veel, een heel lange tijd, partners gehad van mannen met hoogstaande posities die dan kinderen opvangden thuis. vanuit de idee ook van ik heb mijn eigen kinderen kunnen opvoeden, dus ik kan wel nog wat andere kinderen erbij nemen ook. Er was ook geen enkel professionaliteitskader.
Gooi maar gewoon wat kinderen erbij en ja, dan één of tien, maakt niet uit.
Het maakt niet uit en dat werd ook gestimuleerd vanuit het beleid in die zin dat men ervan uitging dat wie een moeder is, ja, die kan kinderen opvangen. Dus er was geen enkel professionaliteitskader. Dat is vandaag gelukkig anders.
Ja, dat is het idee dat je inderdaad nu een opleiding doet om daadwerkelijk in de kinderopvang te kunnen werken. Nee, als jij moeder bent, dan weet je in principe voldoende.
En als je kindjes graag ziet, dan komt het helemaal in orde.
Dan komt het helemaal goed. En wat, want uiteindelijk dat economisch perspectief, in ieder geval dat economische functie, die werd belangrijker. Wat is het kantelpunt geweest dat er ook echt meer naar de kwaliteit van de opvang, echt die pedagogische kwaliteit is geweest gaan kijken?
Ja, we zitten rond tussen de jaren 1950 en 1970, waarbij eigenlijk wetenschappelijk onderzoek ook aantoont dat het met dat kwade van de kinderopvang wel meevalt. Men vergeleek kinderen die naar de kinderopvang gingen met kinderen die niet naar de kinderopvang gingen. En men zag dat het wel meeviel met die kinderen in de kinderopvang, dat het nog niet zo slecht ging. En dus meer en meer wetenschappelijk onderzoek op lange termijn ook. Die kinderen volgden voor vele tientallen jaren. Die toonden aan dat kinderopvang van hoge kwaliteit eigenlijk positieve effecten had op de ontwikkeling van kinderen. En dus op die manier kregen we stelselmatig aandacht voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, omdat we toch wel merkten dat dit een positief effect had op de ontwikkeling van kinderen in termen van zelfregulatie, emoties leren reguleren, taalontwikkeling, cognitieve vaardigheden en zo verder. Dus we spreken over 50, 60 jaar geleden, wat historisch gezien...
Ja, dat is nog niet zo lang geleden,
hè? Helemaal niet lang geleden.
Nee, dat klinkt heel lang geleden, maar als je het even inderdaad in het tijdsbeeld zet...
Helemaal niet lang geleden.
Nee. En die pedagogische kwaliteit, want we zeiden net ook, die economische functie heeft het natuurlijk ook nog steeds en staat eigenlijk nog steeds wel bovenaan. Zie je al een beetje een switch plaatsvinden tussen de, dat we toch zeggen, je doet het eigenlijk misschien ook voor kinderen van ouders die niet werken?
De drie functies die zouden evenwaardig moeten zijn, maar als we kijken naar Vlaanderen, dan zien we dat dat niet het geval is. Nee. Om maar een voorbeeld te geven, we hebben 30.000 voltijdse plaatsen tekort. En er gaan ongeveer 100.000 kinderen naar de kinderopvang in Vlaanderen. We hebben er 30.000 tekort en we zien dat de Vlaamse regering vorig jaar de voorrangsregels voor wie voorrang krijgt voor zo'n plaats in de kinderopvang heeft aangepast naar een absolute voorrang voor werkende ouders.
Ja.
Dus men heeft eigenlijk die economische functie heel erg voorop gezet, die sociale functie wat naar beneden gehaald. Men heeft dat dan verloren voor het grondwettelijk hof, omdat dat een discriminerende maatregel was. Maar je ziet dus dat ook vandaag opnieuw de economische functie heel erg naar voren komt en niet die pedagogische functie. Terwijl onderzoek net aantoont dat die positieve effecten van kwaliteitsvolle kinderopvang helden voor elk kind, maar nog meer voor kinderen in kwetsbare situaties. Dus vanuit het belang van het kind zou je kunnen pleiten voor net voorrang voor kinderen die in moeilijkere situaties opgroeien. Maar beleidsmatig en dominant in de samenleving zien we natuurlijk de omgekeerde tendens, waarbij we vinden dat kinderopvang vooral een recht is van werkende ouders.
Ja, en daar missen we natuurlijk wel een hele grote doelgroep kinderen, waarvan we dus eigenlijk zeggen, vanuit onderzoek ook, die kinderen kunnen heel veel baat hebben bij kinderopvang.
Ja, we missen ook die ouders. Want bijvoorbeeld, wat doe je dan met tienermoeders? Het kan voor een tienermoeder die niet werkt bijzonder aangenaam zijn en bijzonder hulpvol zijn om kinderopvang te hebben. Niet alleen voor dat kind, maar ook voor die moeder. Ook voor alleenstaande moeders bijvoorbeeld, of moeders die niet uit werken gaan, kan de kinderopvang dus ook een rol spelen. Ouders kunnen elkaar ontmoeten, sociale steun ervaren in die kinderopvang, opvoedingsondersteuning ervaren. Dus niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders is de kinderopvang eigenlijk een potentieel zeer belangrijke plaats.
Ja, dat is natuurlijk die sociale functie ook, die jij ook wel eerder hebt uitgesproken. Want enerzijds heb je natuurlijk het economische, het pedagogische, maar dat sociale, dat idee van vroeger, een moeder weet het wel. Ik zie dat niet om mij heen. Ik denk dat moeders heel veel baat hebben, en vaders overigens ook, bij juist die sociale steun ook vanuit een kinderdagverblijf.
Ja, er is enorm veel opvoedingsonzekerheid vandaag en die neemt alleen maar toe. Dat is ook een maatschappelijke tendens waarbij, ik zeg maar iets, artikels verschijnen over een gestreste baarmoeder zorgt voor een stresserend kind. Dus met andere woorden, moeders die mogen al, wanneer ze zwanger zijn, geen stress hebben, want dan zijn zij verantwoordelijk voor een baby vol stress. Ja, dus dit is een tendens die bezig is, waarbij we ouders heel erg individueel verantwoordelijk maken voor wat er gebeurt. En dan kan de kinderopvang een plaats zijn waar ouders iets gemeenschappelijk hebben. Ze hebben namelijk dat jonge kind gemeenschappelijk, ze hebben die opvoedingsonzekerheid gemeenschappelijk. En de kinderopvang kan een plaats zijn waar die opvoedingsonzekerheid mag aanwezig zijn, zonder dat ze geproblematiseerd wordt. Want we zien vaak dat ouders die onzekerheden uitspreken, die vragen hebben over opvoeding, dat daar heel vaak een batterij aan hulpverlening onmiddellijk klaar staat om die op te lossen, terwijl het eigenlijk heel vaak gaat over sociale steun. Om maar een voorbeeld te geven, ik heb twee jonge kinderen waarvan de jongste heel erg slecht slaapt. En tijdens de paasvakantie waren we aan het wandelen in het bos met de twee jonge kinderen en we komen een gezin tegen met jonge ouders, jonge kinderen die wij niet kennen. Maar we zien beide aan elkaar dat we allebei bijzonder vermoeid zijn. Je zag dat heel duidelijk.
Je voelt die onderlinge band
je
meteen.
Je voelt die band waarbij die moeder van het andere gezin uitspreekt: zijn jullie ook blij dat het maandag terug school is? Wel, zo'n vorm van sociale steun deed enorm veel deugd en kan ook plaatsvinden in de kinderopvang zonder dat dat een problematisch gegeven moet worden.
Ja. Ja, het durven uitspreken dat je het inderdaad ook niet altijd weet. En dus kunnen leunen op die professional die er toch uiteindelijk voor ook naar school is geweest. Die er een kwalificatie voor heeft. Die ook kan vergelijken met andere kinderen. Ik denk dat dat vandaag de dag ook nog echt wel onderschat wordt.
Ja, ik denk dat kinderbegeleiders potentieel een zeer belangrijke rol hebben In het medeopvoederschap van jonge kinderen. Kinderen spenderen ook wel best wat tijd in de kinderopvang.
Ja. Als je kijkt naar de rol van wetgeving in de professionalisering in de kinderopvang, in hoeverre zie jij dat dat heeft bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit? Zie je dat überhaupt?
Wel, als we kijken naar Vlaanderen, dan zien we op een bepaald moment een omgekeerde beweging. Dus we zien eigenlijk dat de aandacht voor kinderopvang en de nood aan plaatsen groeit, maar het aanbod niet volgt. En dan kan je twee dingen doen beleidsmatig. Je kan die kwalificaties omhoog halen, waarbij je in eerste instantie denkt, we installeren een drempel, want we hebben hogere kwalificaties, langere opleidingen nodig. Of je kan ervoor kiezen om die kwalificaties lager te leggen en ervan uitgaan dat iedereen wel voor een kind kan zorgen. Vlaanderen heeft dat laatste gedaan met dramatische gevolgen van dien, in die zin dat wij bijna geen kwalificaties kenden voor kinderbeleider. Iedereen die dat wou, die kon een kinderopvang openen. De Scandinavische landen hebben het omgekeerd gedaan. Ze hebben die kwalificaties verhoogd, hebben op die manier de job opgewaardeerd en hebben eigenlijk de tendens kunnen keren, want ook zij zaten met een bijzonder groot tekort. Dus professionalisering werkt, niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de functie. Want wij kennen vandaag gelukkig, denk ik, ik ben daar zeker van, gelukkig veel hoger gekwalificeerde jonge mensen dan 20, 30 jaar geleden. Maar die komen niet terecht in de kinderopvang, want zij worden er ook niet betaald op het diploma-niveau dat ze behalen, bijvoorbeeld. Dus het opwaarderen van het beroep kan net helpen om kinderbegeleiders ook aan te trekken, om die aantrekkelijkheid van die job te vergroten.
Ja, en ik denk dat dit voorbeeld heel mooi illustreert dat je enerzijds, het kan natuurlijk bijdragen aan het professionaliseren van de kinderopvang, maar zo'n beleidskeuze kan er dus ook voor zorgen dat eigenlijk het tegengestelde effect heeft, als ik dat voorbeeld van jou zo hoor.
Ja, het kan het tegengestelde effect veroorzaken. Het zorgt voor een verlaging in de kwaliteit, want we weten dat kwalificaties, pedagogische kwalificaties, helpen voor die kwaliteit. Maar het zorgt dus ook voor minder aantrekkelijkheid en het lost het probleem van een tekort aan opvangplaatsen allesbehalve op.
Ja. Ja. En zijn er ook bewegingen die je hebt gezien die wel hebben bijgedragen aan de kwaliteit, die ten goede kwam?
Wel, wat je ziet is, we hebben in Vlaanderen een pedagogisch raamwerk ontwikkeld, het MemoQ-raamwerk. We hebben dat samen met de praktijk, met de sector gedaan, met beleidsmakers, waarin we het erover eens zijn geworden over tot wat dient de kinderopvang. En daar hebben we een aantal kwaliteitskenmerken aangehangen. We hebben daar een raamwerk voor ontwikkeld en dat raamwerk gebruiken we vandaag om wetenschappelijke metingen te doen, gebruiken we om inspectie te doen en gebruikt de sector ook om zichzelf te evalueren over wat doen wij en doen wij dat goed volgens het MemoQ-raamwerk. Dus het ontwikkelen van een breed gedragen kwaliteitsraamwerk, dat helpt echt wel om ook naar de buitenwereld een gemeenschappelijke taal te hebben en duidelijk te maken, hier willen we naartoe met de kinderopvang en dit is de weg die we zullen bewandelen.
Ja, en daarmee denk ik automatisch ook, dit is de waarde van de kinderopvang.
Absoluut, ja.
Nou, we spreken al heel veel over de kwaliteit van de kinderopvang, maar dat blijft altijd een beetje zo'n abstract begrip. Wat kwaliteit, oké. Wat is volgens jou kwaliteit in de kinderopvang?
Er zijn twee elementen. Je hebt structurele kwaliteit enerzijds en proceskwaliteit anderzijds en die beïnvloeden elkaar. Structurele kwaliteit gaat eigenlijk over de condities, de randvoorwaarden waarin kinderopvang georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld, hoeveel kinderen per begeleider zijn er? Hoe groot zijn de leefgroepen? Welke kwalificaties kennen kinderbegeleiders? Welke vormen van pedagogische coaching zijn er? En die structurele kwaliteitskenmerken, die beïnvloeden de proceskwaliteit. En de proceskwaliteit is de kern van de pedagogische kwaliteit, want dat gaat over de betekenisvolle interacties die plaatsvinden tussen de kinderbegeleiders, de pedagogische medewerkers en de kinderen. Dat gaat dan over hoe ondersteunen ze kinderen educatief, emotioneel, hoe is het welbevinden van de kinderen en de betrokkenheid van de kinderen. En dat is eigenlijk het Hanse concept pedagogische kwaliteit. Dus pedagogische kwaliteit bestaat uit structurele en proceskwaliteit en die beide beïnvloeden elkaar.
En jij bent heel helder in dat je zegt, kwalitatieve kinderopvang kan een positieve bijdrage leveren. Wat gebeurt er als die kwaliteit er niet is?
Ja, dan heb je een probleem. Dat is heel helder. We weten dat de positieve kenmerken of de positieve effecten van kinderopvang er alleen maar zijn als die kwaliteitsvol zijn. En op zich is dat ook niet onlogisch. Als kinderen niet emotioneel en educatief ondersteund worden, als ze zich niet goed voelen in de kinderopvang, als ze niet betrokken zijn bij wat er gebeurt in de kinderopvang, ja, dan kan je die positieve effecten onmogelijk gaan verwachten. Dus daarom dat de nuance altijd is, kinderopvang doet er toe, maar kwaliteitsvolle kinderopvang doet er vooral toe. En daarom mijn pleidooi om echt na te denken over wat die kwaliteit kan zijn, wat die moet zijn, en om daar dus ook een pedagogisch kwaliteitsvol raamwerk voor te ontwikkelen. En dat maakt trouwens ook die betekenisvolle interacties, dat is misschien wel belangrijk, dat ouders de kwaliteit niet kunnen inschatten. Er zijn bijzonder veel kinderopvangorganisaties, en nu stoot ik er zeker een paar tegen de borst, maar het is op radio en op Spotify, dus kunnen mij niet zien, die oudertevredenheidsonderzoek doen en die dat gelijkstellen met kwaliteit. Ouders kunnen de kwaliteit van de kinderopvang niet inschatten, omdat de kwaliteit hoofdzakelijk plaatsvindt, de pedagogische kwaliteit in de interactie tussen kinderbegeleiders en kinderen, en die vindt plaats wanneer ouders er niet zijn. Dus ouders kunnen dat niet inschatten. En we mogen dus ook niet verwachten van ouders dat ze dat kunnen inschatten. En daarom heb je een raamwerk nodig, met zorginspectie bijvoorbeeld, die inspecteert hoe die pedagogische kwaliteit is. Want van ouders mogen we dat absoluut niet verwachten.
Nee, al denk ik wel dat zij natuurlijk wel een groot aandeel kunnen hebben in de kwaliteit van in ieder geval de kinderopvang. In de zin dat je, als je het hebt over opvoeden doe je samen, dan moet er natuurlijk ook wel een stap voorwaarts door een ouder worden gedaan.
Wel, ouderbetrokkenheid is zeker een vorm van, zeker iets dat bijdraagt aan de kwaliteit van de kinderopvang. Vanuit het idee opvoeden doen we samen en doe je niet alleen. In die zin dat de kinderopvang deel uitmaakt van het bredere ecosysteem waarin ouders hun kinderen opvoeden. Maar ouders die kunnen vooral inschatten, zijn we tevreden over een aantal aspecten van wat we zien, bijvoorbeeld de communicatie. Maar dat zegt niets over kwaliteit.
Nee, dus eigenlijk zeg je kunt de input wel gebruiken in de zin van hoe jij misschien samenwerkt met een ouder. Of het kan je misschien niet zeggen over de beeldvorming die er natuurlijk heerst over de opvang. Maar je bent heel helder. Een ouder kan niet bepalen wat de pedagogische kwaliteit of die hoog of laag is.
Nee, en we mogen dus ook die verantwoordelijkheid daarvoor niet bij ouders leggen.
Nee. En wie bepaalt uiteindelijk wel die pedagogische kwaliteit?
Wel, dat bepaalt bij ons het pedagogisch raamwerk natuurlijk. Dat ontwikkeld is door wetenschappers en de praktijk zelf. En daar hebben we dan een pedagogische norm opgelegd die behaald moet worden. En wie die niet behaalt, die wordt in handhaving gestopt. Die wordt mee begeleid om toch minstens die pedagogische norm te gaan bereiken. Dat is een minimum, de pedagogische norm. Het is geen streefdoel, het is het minimum. Dus je moet dat echt gaan behalen. En als je dat niet behaalt, dan is dat een signaal dat die kwaliteit in het gedrang komt.
Ja, nou, we kennen natuurlijk in Nederland een soort gelijk systeem, waarin er ook een basis is waaraan je moet voldoen en de GGD bij ons inspecties uitvoert om te kijken of je inderdaad aan die basis voldoet. Maar ik hoor jou ook zeggen, eigenlijk is dat niet voldoende. Dus dat is goed, je moet een soort bodem ergens hebben, maar je hebt ook, als sector nog wel een verantwoordelijkheid om ook zelf naar die kwaliteit te blijven kijken?
Ja, je kan dat doen door jezelf constant te evalueren, maar je moet dat vooral doen door niet tevreden te zijn als je de pedagogische norm behaalt, want die ligt ook niet bijzonder hoog. Hè? De pedagogische norm is vaak een politieke beslissing, want als je die te hoog legt, is de kans groot dat er morgen heel wat onder die norm zitten en je een probleem hebt. Dus je moet ook de tijd geven om die norm te behalen, maar je moet altijd streven om toch wel ver boven die norm te liggen, want dat is de ondergrens die we moeten bereiken om van kwaliteit tijd te spreken.
Wat moet volgens jou in de komende jaren, waar moet de focus op liggen om de kwaliteit misschien nog weer een stap verder te brengen? Je hebt al wat dingetjes gezegd, maar als je een beetje in de toekomst kijkt, wat kunnen we nog meer doen?
Ik ga iets chockerends zijn. Dat is goed voor uw podcast, denk ik. Mijn pleidooi is om de kinderopvang en de kleuterschool af te schaffen en te pleiten voor voorschoolse voorzieningen. Dat zijn voorzieningen waarbij we veel flexibeler kunnen omgaan met jonge kinderen. En om je een voorbeeld te geven, in Vlaanderen kennen wij de kinderopvang tot 2,5 en dan begint de kleuterschool op 2,5. Op vrijdag kan een kind in de kinderopvang zitten en op maandag moet het naar de kleuterschool. Dat betekent dat een kind op vrijdag 1 begeleider heeft voor 7 kinderen, kan slapen wanneer het wil, dat ouders daar mee mogen in de leefgroep om afscheid te nemen, om hallo te zijn. En op maandag komt het in een compleet andere wereld terecht, waar slapen geen basisbehoefte meer is, want er zijn weinig slaapklasjes, waar ouders afscheid moeten nemen in de zoenzone, waar zij niet mee mogen in de klas, soms zelfs niet op de speelplaats, waar zij de kleuterleerkrachten niet bijzonder goed kennen. Dus er gebeurt iets magisch in het weekend bij die kinderen, waardoor wij denken dat ze daar klaar voor zijn. Dat moet ongelooflijk zijn. Op 3 nachten tijd denken wij dat zij klaar zijn voor die compleet andere wereld. En we weten dat die transitie, de eerste transitie die zij maken, dat die bijzonder impactvol is voor alle andere transities die zij later zullen maken naar de lagere school en de middelbare school. Dus mijn pleidooi in een gesplitst systeem, wat ook Nederland kent, is om dat af te schaffen. En om naar voorschoolse voorzieningen te gaan voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, waarbij je veel flexibeler kan kijken op het ritme van het kind, in het belang van het kind, waar het wanneer welke plaats toebedeeld krijgt, waarbij je veel meer vaste gezichten hebt, waarbij die ouderbetrokkenheid hoger ligt, en zo verder. Nu zie ik u wel heel bijzonder kijken.
Ja, nou, dat is nogal wat, als je dat inderdaad op die manier...
En ik zou er nog iets aan willen toevoegen, zijnde dat dat debat moet plaatsvinden in een context waarin we ook spreken over hoe kunnen we jonge ouders of ouders met jonge kinderen ondersteunen via een veel uitgebreider, goed gefinancierd, gendergebalanceerd ouderschapsverlof.
Ja, want dat is inderdaad wel meteen wat ik ook dacht. Je kan dit natuurlijk doen, maar dat betekent ook dat in die eerste, dan ongeveer 2 jaar, dan werk je dus niet.
Nee, dat is niet waar. In die zin dat bij ons starten kinderen vaak op 3 maanden in de kinderopvang.
Dat kan. Zien we in Nederland natuurlijk ook. Ja.
Dat kan. Je kan ouders ook niet verplichten om ouderschapsverlof op te nemen. Maar je kan wel je voorzieningen zo kwaliteitsvol maken en zo toegankelijk maken dat het eigenlijk een goede plaats is om naartoe te gaan. Waarbij ouders ook kunnen kiezen of ze ouderschapsverlof opnemen of niet. Op voorwaarde dat zo'n ouderschapsverlof niet gepaard gaat met een geïsoleerd systeem. Je hebt dan heel veel ontmoetingsplaatsen nodig waar ouders met jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Kan de kinderopvang zijn.
Ja, want je wil natuurlijk die functies, die ook positieve effecten hebben, ook wel in stand houden in die leeftijdsgroepen.
Ja, absoluut.
Oké, nou, ik ben benieuwd wat er in de toekomst van gaat komen.
Wel, het is niet dat het onmogelijk is.
Nee.
Zweden bijvoorbeeld, waar wij heel vaak naar kijken als een van de mooie voorbeelden, die kende een gesplitst systeem, zoals wij dat kennen in Vlaanderen en in Nederland. En die hebben in 1980 beslist, wij moeten daarmee stoppen. En die hebben zichzelf 10 jaar de tijd gegeven om een ander systeem te ontwikkelen. En ze hebben dat gerealiseerd en ze zijn begonnen met de minister van Educatie die verantwoordelijk was voor die jonge kinderen. Op 1 beleidsdomein. Dus 1 financieringsstroom, 1 regelgevende stroom, 1 beleidsstroom. En op die manier heeft men nu een systeem gemaakt waar wij met soms heel veel jaloezie naar kijken. Dus het kan, maar het duurt 10 tot 15 jaar om dat te doen. Het vraagt dat we over de eigen schaduwen heen springen. En dat is natuurlijk beleidsmatig niet altijd gemakkelijk.
Nee. Wat kan België leren van Nederland op het gebied van kwaliteit in de kinderopvang? kunnen we überhaupt? Kunnen jullie iets leren van ons?
Ja, mijn aarzeling is gewoon denken. Hè? Dus het is niet dat ik denk, we kunnen er niets van leren. Ik denk wel, wat je hier ziet in Nederland, en we komen wel vaak eens spieken bij jullie. Wij spreken vaak nog van kinderverzorgsters. Wij, de academie voor alle duidelijkheid niet, maar in de sector zelf. Hier gaat het echt over pedagogisch medewerkers. Ik denk dat die pedagogische functie hier veel sterker ingebed is. Ook het belang van pedagogische coaching is hier heel erg ingebed. Dus daar kunnen we zeker wel iets van leren. Wij zien in Vlaanderen dat pedagogische coaching pas 2 jaar geleden echt op de beleidsagenda kwam. Nog helemaal niet zo sterk is uitgerold, zonder raamwerk om te coachen bijvoorbeeld. En daarin staat Nederland toch een stuk verder. Jullie beginnen ook veel later aan de kleuterschool.
Ja.
Dus daar vind ik dat we ook iets kunnen uitleren.
Daar zijn we al een stapje verder in het systeem wat jij en voor ogen hebt.
En ook in het leariseren van de kindcentra, de integrale kindcentra, komen wij toch vaak in spieken hoe jullie het doen.
En wat kunnen wij van jullie leren?
Zie, de aarzeling duurt even lang. Hè? Dus ik denk dat het pedagogisch raamwerk echt een voorbeeld kan zijn voor vele landen. Dat denk ik wel. En ik denk dat wij in Vlaanderen, maar dat is echt binnen de universiteiten dan, veel meer belang hechten aan het historisch onderzoek die ons een aantal evidenties van vandaag opnieuw in vraag doet stellen. Dus dat wij vanuit het sociaal-pedagogisch perspectief de context waarin alles gebeurt toch heel erg voorop zetten. En dat vind ik wel belangrijk om dat te blijven doen. En ik zie dat dat misschien iets minder vaak hier gebeurt. Dat we kijken binnen eigen boezem, maar we moeten daar ook buiten durven kijken, denk ik.
Ja. Ik zou nog willen afsluiten met een laatste vraag voor jou. Hoe kunnen pedagogisch professionals, want dat is wat wij sinds september onze pedagogisch medewerkers die op de groepen staan noemen, en terecht. Wat kunnen zij zelf bijdragen aan het vergroten van die bewustzijn over kwaliteit?
Helemaal niets. Nee, is niet waar.
En klaar.
Wat kunnen zij zelf bijdragen aan?
Ja, om dat bewustzijn over die kwaliteit te vergroten.
Wel, ik val in herhalingen, maar het creëren van zo'n raamwerk heeft gezorgd voor een gemeenschappelijk jargon, een gemeenschappelijke taal en een zeer duidelijk perspectief over waar dient kinderopvang toe. En binnen de sector denken we dat iedereen het daarover eens is, maar als je je voet buiten de sector zet en kijkt in de samenleving, dan zijn er heel veel verschillende meningen over waartoe kinderopvang moet dienen. Dient het om ouders te doen werken? En is het met andere woorden een parkeerplaats om kinderen te zetten, zodat ouders kunnen gaan werken? Is het een plaats waar kinderen kunnen ontwikkelen? Is het een plaats waar diversiteit heel erg belangrijk is, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en zo verder? Wel, dat maakt allemaal verschil uit in hoe we dan kwaliteit bestempelen en welke toekomst we eigenlijk uitstippelen voor de kinderopvang. Het creëren van een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijk raamwerk over waar dient de kinderopvang toe, dat is iets wat samen vanuit de praktijk kan volgen en wat samen met de praktijk echt moet ontwikkeld worden. En dat is iets waar pedagogische professionals een belangrijke rol in spelen, maar ook en vooral het niet downgraden van hun eigen rol. Nog al te vaak gebeurt het wanneer we spreken met professionals dat zij bijvoorbeeld zeggen, wij zorgen voor de kindjes. Nee, je doet veel meer dan dat.
Ja.
Jij helpt kinderen groeien. Hè. Kinderopvang is waar de toekomst groeit. Dat is wat professionals doen. Dus hun eigen rol naar waarde schatten, daar durven over spreken. Bijvoorbeeld, als wij een luier verversen, dan is dat niet zomaar een luier verversen. Dan betekent dat dat wij de ontwikkeling stimuleren. Dat wij bijvoorbeeld over de buik kietelen en zeggen, dit is jouw buik. Oh, je hebt 10 teentjes. Dat we praten met die kinderen en zo verder. Dat zijn allemaal kansen tot groei, tot ontwikkeling. Dus hun eigen rol echt niet onderwaarderen, maar ook heel duidelijk maken waarom die kinderopvang zo belangrijk is en waarom wat zij doen onnoemelijk belangrijk is voor jonge kinderen.
Ja, dus eigenlijk woorden geven aan hetgeen wat wij bijdragen, of in ieder geval wat we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, en dat dat ook een gezamenlijke taal is.
Ja, en het ook naar buiten brengen.
Ja.
Kijk, in Vlaanderen ververst een gemiddelde kinderbegeleider ongeveer 25 luiers per dag. Wel, zo'n luiermoment, dat is veel meer dan een praktische taak.
Ja.
Maar veel ouders weten dat niet. En dat naar buiten durven brengen, dat is denk ik enorm belangrijk.
Ja, dat is 25 keer eigenlijk ook ontwikkeling stimuleren.
Absoluut. Nabijheid, verbinding, ontwikkeling, alles komt daar samen.
Dankjewel, Jochem.
Graag gedaan.
Kijk voor meer informatie op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang, www.expertisecentrumkinderopvang.nl. We zijn altijd te bereiken op ditis@expertisecentrumkinderopvang.nl of check de show notes voor meer informatie over de aflevering. Mocht je zeker willen weten dat je onze volgende afleveringen niet mist, volg ons dan, zodat je een melding krijgt wanneer hij online staat. Tot de volgende!